Dames en heren, welkom bij Pilotenpraat, de podcast waarbij bevriende piloten Bart en Geertje meenemen in de wonderenwereld van de luchtvaart. Misschien vraag je het jezelf al af, wat gebeurt er daar in die cockpit en daarbuiten? Je hoort het in Pilotenpraat.
Piloot, piloot, ik word piloot. Later verdien ik mijn vliegen brood.
Ja hoor, welkom bij aflevering zoveel. Ik ben het al kwijt. Ja,
dit is alweer de vijfde in onze reeks volgens mij.
Vijfde
van seizoen 3.
Ja, vijfde alweer. Nou, het gaat hard.
Het gaat enorm hard.
Enorm hard,
we zijn
enorm
alweer
leuk.
10 weken onderweg.
10 weken, dat is een vierde van een jaar.
Ja.
Nou ja, ietsje.
Nee,
ietsje
minder, maar goed, we komen in de buurt. Het gaat lekker. We zijn goed op stoom.
Dus, maar Geert, hoe vind jij het podcasten? Want dat is natuurlijk voor jou is het redelijk nieuw.
Ik vind het hartstikke leuk om te doen. Ja, het was voor mij natuurlijk een nieuwe ervaring. Ik was daarvoor wel eens gewoon te gast geweest in podcast vanuit mijn andere werk. Nooit vanuit dat ik vlieg.
Ja.
Maar ja, ik hoop dat de luisteraars het ook horen. Ik vind het heel leuk om te doen.
Ja,
en we hebben natuurlijk allemaal mooie gasten die langskomen. Dus ja, ik doe het met veel plezier.
Nou, dat is mooi om te horen. Je mogen wel tegenover mij zitten. Je moet het wel leuk vinden natuurlijk.
Ja, en er mogen nog wel wat meer vragen van de luisteraars komen. Toch?
Ja,
dat
zeker,
mag altijd.
Zeker, ja. Dus dan kunnen we af en toe weer een hele rubriek vullen met luistervragen.
Ja, en die kunnen we ook weer stellen aan onze gasten soms.
Zeker, zeker. Dus ja, meer vragen.
Dat, ja,
en verder
meer
nog
vragen, meer vrouwen in de podcast.
Ook meer leuk. Vrouwen in de podcast. Ja, ja, als het goed is gaan die komen.
Ik hoop het.
Ja, ze zijn nog een beetje schuw. Maar ja, we hebben Kelly is alweer geweest.
Ja, maar het is natuurlijk inherent aan natuurlijk de luchtvaart ook. Er werken natuurlijk meer mannen vaak in de... En wij doen natuurlijk ook veel technische dingen.
Jawel, we hebben wel technische podcasts gehad, maar ik denk ook dat vrouwen dat op zich wel interessant vinden.
Zeker, zeker. We hebben ook veel vrouwelijke luisteraars, dat weet ik, uit
zeker
statistieken.
Dus heel goed, heel goed. Je hebt de statistieken erbij gepakt ondertussen, of niet?
Nee, ik heb ze niet bijgepakt, maar ik weet gewoon dat ongeveer 40% van onze luisteraars is vrouw.
Ja, dat is wel zo.
Dus dat is best goed.
Ja, hartstikke leuk, ja. Hé, hoe is het met je verder?
Ja, het gaat helemaal, het gaat heel goed. Ik heb deze keer wel weer gevlogen. We zijn naar Vilnius geweest.
Ik was nog nooit
geweest, mooie stad. Toulouse ben ik ook weer geweest. Dus ja, dat waren mijn vluchtjes eigenlijk.
Lekker, lekker, lekker.
En jij?
Nou, ik ben wederom weer naar Tel Aviv geweest natuurlijk.
Ah ja.
Newcastle ben ik ook geweest.
Kijk.
Was ook leuk, dagje over.
Slapen ook.
Slapen, ja Tel Aviv hebben we een dagje
even
over.
Even naar de pub.
Even een klein drankje gedaan natuurlijk. Dus, maar het wordt al wat kouder daar natuurlijk. Hè.
Ja.
Het
is, dat is natuurlijk sowieso met de Europa-bestemmingen.
Nou, hartje winter niet, maar het wordt wel kouder.
Ja, inderdaad. Het is wat minder...
Maar we gaan lekker door.
Nou, lekker toch, man.
Ja, zeker. Helemaal
goed. Ja, en deze week geen gast, hè?
Nee, geen gast.
We dachten, het is gewoon weer eens leuk. Gewoon even ouderwet samen
zeker
een podcast opnemen. Het is niet uit armoede dat we geen gasten hebben. Want ze staan in de rij om bij ons te podcasten. Behalve natuurlijk onze vrienden van de luchtvaartpolitie.
Oei.
Ja, nee. Het is misschien even leuk om te vertellen. Maar we hebben natuurlijk... Als wij bepaalde gastsprekers willen hebben... dan sturen we vaak een... of we benaderen ze rechtstreeks... of we sturen een mail naar de organisatie waarvoor ze werken. En zo hebben we dat ook gedaan bij de luchtvaartpolitie. Nou, toen werd ik eerst naar allerlei loketten gestuurd. Eerst was ik bij een woordvoerder. Nee, je moet niet bij mij zijn. Nee, je moet bij die andere zijn. Bij de landelijke politie moeten we zijn, want daar valt de luchtvaartpolitie onder. Die zit in Driebergen.
Dat zei je. Ja, dat
vertelde. Ja, de landelijke eenheid. We schrijven altijd een hele leuke mail van superleuk podcast en luisteren. En we zijn vol enthousiasme over de grote en de kleine luchtvaart. En we zouden het leuk vinden om iemand van de luchtvaartpolitie te hebben. En toen kregen we een hele botte... enigszins botte mail terug. En die luidt eigenlijk... Goedemorgen, dank voor jullie uitnodiging. Helaas moeten we het verzoek afwijzen. Reden hiervoor is dat de afdeling luchtvaart... al veel andere mediaverzoeken heeft lopen. Succes met de podcast. Groeten, Kevin Bal. Nou, en
bedankt, Kevin.
Bedankt, Kevin. Dus tot nu toe hebben we nog niemand van de luchtvaartpolitie. Maar we hebben nog wel wat lijntjes uitstaan.
En dus wie weet...
Mochten er nou gewoon luisteraars zijn die denken... nou, ik werk gewoon bij de luchtvaartpolitie. Er klopt geen bal van dat we helemaal geen tijd hiervoor hebben, want we hebben al heel veel mediaverzoeken. Meld je alsjeblieft.
En dan kunnen we een leuke aflevering
maken. Maar ik snap het ook niet, want ja, je ziet het. Hè. Heel veel LVNL wil meewerken, KNMI en ja, de luchtvaartpolitie.
Blijkbaar niet. Hè? Nee, ze willen niet in het illustere rijtje komen. Die hebben andere,
andere prioriteiten. Ja. Dus, maar goed, wie weet. Hè, we hebben nog heel wat podcasts te gaan.
Ja, zeker, zeker. Misschien dat ze zich bedenken.
Ja, en als ze dit horen, misschien denkt er misschien iemand... Ah, hè, die leuke jongens van Pilotenpraat. Moeten we toch iemand naartoe sturen?
Toch maar, wel, ja. Nogmaals, van harte welkom.
Ja, maar goed, dus, Kevin, je hebt het nog niet helemaal begrepen.
Nee, ik denk het niet. Nee. Maar normaal ontvangen wij onze gasten, of als ze ergens zijn, met een kopje koffie, watertje, wat lekkers.
Ja.
Dat lekkers laten misschien wel even achterwege, denk ik.
Bij de luchtvaartpolitie? Ja. Nee, ja, juist als er nu iemand van de luchtvaartpolitie
toch wel. Okay.
Ja, en die mensen die bij de luchtvaartpolitie, die kunnen ook niks doen. Het is gewoon weer de afdeling voorlichting die dan boel...
In de war gooit.
Allemaal druk.
Dus, ja, helaas.
Helaas.
Maar wat je zegt, genoeg andere gastsprekers. Dus laten we daarop focussen, toch?
Ja, maar we dachten eigenlijk een beetje, we doen met z'n tweeën. Want het was ook misschien wel eens leuk om te vertellen van... Oké, hoe gaat nou een beetje het verschil tussen de commerciële luchtvaart... de meer general aviation waar ik in zit. Wat doe jij nou als je een vlucht gaat doen? Wat doe ik als ik een vlucht ga doen?
Ja.
Dat is
een beetje leuk, denk ik. Ja, een groot verschil.
Daar een beetje in het teken van deze podcast te stellen.
Zeker.
Ja, want als jij gewoon vluchtvoorbereiding doet.
Ja.
Wat jij krijgt gewoon, jij hebt je iPad. Die is heel belangrijk natuurlijk.
Dat is mijn life saver, om het zo maar te zeggen. Dat is mijn maat.
Wat zie je daar allemaal op?
Ja, alles eigenlijk.
Dus je schema staat erop?
Ja, dus we hebben verschillende apps. In Outlook krijgen wij gewoon ons rooster. Die worden elke donderdag gepubliceerd.
Maar dat zit niet in de app?
In de app zie je het ook, maar... Ons rooster gaat echt zie een maand vooruit. En we hebben dan ook nog een app waarin je dat...
Dus dan krijg je gewoon Bart Buitenhuis, het KLM...
Nu moet ik mailtje inloggen. Dus dat ga ik ondertussen even doen, terwijl ik aan het praten ben. Nee, maar dus in die app zie je dus je vlucht en met wie je vliegt, hoe laat het is.
Hoe laat je moet melden.
Ja, ook. Ik laat het nu wel even zien. Dus bijvoorbeeld, je ziet dan... toevallig moet ik naar Tel Aviv.
Ja.
Dus dan zie ik hier dus mijn vlucht van morgen, Tel Aviv. Nou, reporting 19:50 local time, staat de LT'tje bij.
Ja.
Dus dan weet ik, oké, 8:10 moet ik daar aanwezig zijn op Schiphol, dus bemanningscentrum.
Is altijd in local tijd?
Ja, is altijd in lokale tijd. Ik kan het ook omzetten in UTC, maar ja, ik vind het wel handig om lokale tijd te hebben.
Misschien even voor de luisteraar, alle vliegtijden, althans als we een vliegplan filen of dat soort dingen, dat is allemaal in UTC. Tijd. Dus het is allemaal gestandardiseerd.
Ja, Greenwich Mean Time is dat toch?
Precies.
Dus dat is de nullijn, om zo maar te zeggen. Precies. En dan krijg ik hier bijvoorbeeld heel veel data te zien van... wat voor type vliegtuig vlieg ik nu? Vlieg ik de 777-700, 800 of 900? Registratie ervan. De configuratie, dus hoeveel stoelen we aan boord hebben... en hoeveel mensen geboekt hebben. Hebben we IPB'ers mee? Dus mensen die...
En vanaf hoe ver van tevoren is die informatie dan beschikbaar?
24 uur van tevoren.
Okay,
en dan wordt die constant geüpdate. Dus het kan... Nu staat er bijvoorbeeld... we hebben 7 mensen in de business... en 105 in de economy.
Ja.
Maar het kan ook nog zijn dat het meer wordt morgen... of misschien minder. Je kan hem ongeveer elke minuut kan je hem updaten als je
refreshen.
Wil. Refreshen.
En wijzigt de toestel dan ook nog wel eens vaak?
Zeker.
Ja? Ze hebben allemaal namen bij jullie toch, of niet?
Ja, elk toestel heeft een naam, maar ik durf niet... Ze allemaal vernoemd naar vogels en...
Maar dat staat ook in die app?
Nee, het staat niet in de app. Okay. Nee. Dus dat staat aan de zijkant van het vliegtuig. Dus ik durf nooit te zeggen met welke kist ik vlieg.
Dus je hebt geen idee? Nee, je weet niet van, ik vlieg weer met die?
Nee, ik weet alleen, ik weet gewoon de 5 letters, de PH en dan...
Het werkt wel op callsign dus?
Ja, je hebt dus callsign.
Maar dat is niet echt callsign natuurlijk, want jullie gebruiken registratie.
Het is een registratie waarmee we vliegen, maar we hebben altijd een callsign. Ja, dus een KLM 126 of zeg maar wat.
Maar dat is niet, heel veel mensen denken altijd dat dat identiek is aan het vluchtnummer, maar dat is niet zo, toch? Of wel?
Nee, zeker niet.
Dat callsign wat je gebruikt is niet het vluchtnummer.
Nee, helemaal niet. Dus als we hebben ook heel vaak de 7 Bravo Golf of zo. Ik zeg
precies,
maar
dat komt vanuit de computer of waar komt dat vandaan?
Ik weet het niet. Durf ik niet te zeggen. Heb ik eigenlijk nooit callsigns. Want het is gegenereerd.
Even voor iedereen. Het is eigenlijk best wel verwarrend. Want je hebt het vluchtnummer. Dat is eigenlijk het nummer wat de passagiers vaak kennen. Die zitten even, oké, ik zit in de KL62 en nu van Amsterdam naar Rome.
Ja, inderdaad.
Dan heb je het registratie. Dat is in Nederland vaak begint met PH, Papa Hotel.
Ja,
en dan
inderdaad.
Met een 3 letterige combinatie erachter. Mm-hmm. Dat is gewoon eigenlijk het kenteken, net als op je auto, van het toestel.
Ja.
En dan werken jullie nog weer eigenlijk met een callsign. Wat toegewezen
ja,
wordt.
Ja, het wordt toegewezen door air traffic control ja. Aan jou.
Ja, maar dat is eigenlijk grappig, want ik vlieg altijd gewoon onder de registratie.
Ja. Sorry, ik zeg al samen.
Precies, onder de registratie.
Ja.
En jij vliegt dus altijd op een ander. Kijk, voor mij is dat altijd hetzelfde. Althans, ze noemen gewoon het kenteken van het toestel waarin je vliegt.
Ja,
maar bij jou, je moet altijd opletten van oké, wie ben ik? Daarom zetten jullie altijd ook in de yoke, zeg maar, toch de stuur.
Ja, ik zet het er altijd in.
Ja, dan kan je het erin draaien, toch?
Welk nummer of wat ik ben.
Ja.
Maar sommigen gebruiken het ook voor het passagiersaantal dat je hebt.
Oké.
Dus stel, je hebt een emergency en je moet het aantal passagiers moet je snel kunnen doorgeven.
Ja.
In plaats van op je loadsheet te kijken. Nou, kan je dat daar dan ook heb je dat daar ingezet. Maar ik onthoud het altijd zo. Omdat je soms wel 3 of 4 vluchten op een dag doet.
Ja.
Op een gegeven moment weet ik niet meer wat nou mijn call sign is.
Ja, maar voor de radio moet je best wel even opletten.
Ja, zeker. Maar, maar ik denk dat je aan het begin van je carrière heb je er even moeite mee. En dan rol je erin. En dan leer je dat gewoon automatisch herkennen. Van nou, oké, KLM, nou, dan ben ik dat.
Dan ben je al opgelet. Ja, let je
ja,
al op.
Van oké. En dan begint hij met het eerste nummer. En als dat jouw nummer is ongeveer. Of hij zegt een 6 of een 7. En jij heet ook een 6 of 7. Ja, dan denk je, oh ja, ja.
Maar kan het in theorie zijn dat je bijvoorbeeld de KLM 62 Alpha hebt en de 62 Bravo? Of bestaat dat niet?
Nee.
Dat is gewoon, dit is echt iedere keer
ja,
anders.
Ja, het is wel echt totaal anders. Want anders is het ook heel verwarrend.
Ja,
natuurlijk.
Precies. Dan moet je dus heel goed opletten.
Ja, inderdaad. Ja. Dus, maar het kan wel zijn dat jij bijvoorbeeld op de heenweg 62 Alpha heet en terugweg 62 Bravo.
Ja, precies.
Dat kan dan weer wel.
Ja.
Ja, kijk, hier zie je het bijvoorbeeld ook. Dus de vluchtnummer is is de 0461. KLM 0461. En dan hebben we de registratie, dat is de Papa Hotel Bravo X-ray Papa.
Ja.
Dus dat is alweer een verschil. En toevallig naar Tel Aviv heet je ook zo. Is je callsign ook de KL 0461.
Oh, dat is dan hetzelfde.
Toevallig wel. Okay. Maar een andere vlucht is dat vaak niet zo.
Ja. Draai jij dus op je stuurkolom 461 zet je erin.
Ja, 461. Ja, dan weet ik van, oh ja, dat ben ik.
Want je kan alleen maar nummertjes erin zetten.
Ja, alleen maar nummertjes. Ja, ja, okay. Ja. Ik kan er maar 3 nummers ook. Ja, dus als er iets anders voor staat. Meestal laat ik het laatste nummertje, zet ik er niet in, maar dat weet je. Maar ja, hier zie je dus allemaal hoeveel passagiers er geboord zijn, gecheckt in. De shortest inbound connection en shortest outbound. Dus mensen die een doorverbinding hebben.
Ja.
Nou, dat kan je daar allemaal zien. En dan kan je dus naar een andere app toe, dat heet dan Flight.
Maar tot in detail, is dit ongeveer hetzelfde wat de cabine ziet van het aantal mensen?
Cabine, ja, ziet dat ook, ja.
Oké, maar jij kan dus ook zien, er zijn zoveel mensen die gehandicapt zijn, ondersteuning nodig hebben.
Ja, kijk, het staat er nu nog niet, maar je kan dan bij passagiers...
We hebben zoveel baby's aan boord.
Nee, nu staan de namen er niet, maar die kan ik dan unlocken. En dan zo.
Ja, dat is natuurlijk.
Unlocken en dan zie je dus nou, welke stoel, hoe die persoon heet, of die persoon een platinum is, of een silver elite, of ik weet al die namen niet. En ook als iemand jarig is, staan er allemaal leuke, allemaal slingers en zo bij. Okay. Nou, dan weet je, oké, die persoon is jarig.
Maar goed.
En dan kan je dan wat extra voor doen.
Doe jij daar als cockpit wel zo
mee?
Nee, is meer voor de cabine, toch?
Voor de cabine, ja, inderdaad. Maar is ook leuk voor ons om te weten. En dan hier kunnen we allemaal zien, ja, CRM... eentje heeft een birthday. Nou ja, hier kan je dan ook zien, heeft iemand een wheelchair nodig of niet? Ja. Dus daar heb je heel veel informatie. Maar dit is voornamelijk de cabine die dat gebruikt.
Ja. Maar en jij kan natuurlijk ook wel zien wie de cabine wordt, toch? Op die vlucht.
Ja, dus je kan op crew drukken en dan dus zie je dus met welke crew je vliegt.
Met plaatjes.
Ja, met plaatjes erbij. Ja,
dat is handig.
Ja, dat is wel leuk. Dan kan je iemand herkennen een beetje. Dus dat is heel leuk. En als je echt in de vluchtuitvoering bent, dan komt hier nog een soort pop-up. En dan kan je dus live zien wanneer je catering terugkomt. Wanneer de pushback terugkomt.
Ja.
Dus er is heel veel informatie voor ons om dat te zien.
Ja, en er is al heel veel geregeld.
Er is heel veel geregeld. Ja, want dat is bij jou anders, of niet?
Ja,
want,
bij mij is dat heel anders. Kijk, als ik een vlucht ga doen, dan begint het gewoon eerst dat we gewoon bedenken, waar moeten we heen?
Ja, dat is ook wel handig. Ja.
En voor ons is niets gepland. Dus wij beginnen eerst vaak die route te plannen, dus te filen. Daar gebruiken we meestal een app voor, dat heet ForeFlight, is van Boeing.
Ja.
En daarin kan je eigenlijk heel makkelijk aangeven, oké, ik wil nu bijvoorbeeld van Rotterdam naar Berlijn vliegen. En vervolgens zeg je, dat wil ik op een bepaalde hoogte doen. Of we kijken eerst zelf even naar wat er zou een optimale hoogte zijn, bijvoorbeeld voor de wind. En vervolgens gaat die computer met een routevoorstel. Maar ook wel met alternatieve routes. Soms is er een noordelijke route en een zuidelijke route. Dus ik kan zelf kiezen welke van die twee ik wil hebben.
Dat is bizar, dat hebben wij dus helemaal.
En jij krijgt gewoon een route. Ja, je moet je gewoon netjes aan dat plan houden. Ik moet in principe, als ik hem heb ingediend, maar ook netjes aan dat, dat plan,
dan wel,
plan houden. Nou, dus en vervolgens zeg ik gewoon in die app, ik ben met zoveel passagiers. Er zit zoveel man in de cockpit. Ik neem zoveel fuel mee. De fuel moeten wij ook zelf bepalen. Dat doe jij denk ik natuurlijk in die end ook zelf.
Uiteindelijk tekenen wij voor het totaal aantal brandstof, kilo brandstof wat we mee willen. Maar het wordt wel helemaal door het systeem berekend. Van nou, je moet 30 minuten alternate fuel hebben.
Ja.
Je moet contingency fuel hebben. Je alternate is zover vliegen. Dus dan krijg je zoveel brandstof nog mee enzovoort.
Ja, wat bij mij het systeem wel geeft. Ik geef dus aan met hoeveel passagiers we zijn. En daarbij rekent hij in essentie uit. Oké, wat is bijvoorbeeld de maximum fuel die ik kan meenemen? Kan ik bijvoorbeeld met volledig volle tanks zou ik weg kunnen? Of moet ik iets minder meenemen omdat het gewicht van de passagiers en eventueel bagage wat we hebben hoger is? Maar kan ook zeggen, nee, ik wil met minimum fuel weg. En ik kan daartussen dus zelf letterlijk aanpassen van oké, als ik maar binnen die bandbreedte blijf, dan zegt het systeem oké, je bent goed.
Ja, inderdaad.
Ja, en vervolgens druk ik gewoon op file. En dan wordt die route nog gecheckt met Eurocontrol. Eurocontrol, dat is eigenlijk het overkoepelende systeem wat achter in Europa de luchtvaartroutes zit.
Ja, ja, ja.
Die kijkt dan of die route valid is, die ik wil indienen. Mm-hmm. Nou, en als dat zo is, dan wordt die groen en dan druk ik op file. En dan ben ik eigenlijk klaar.
En in dat systeem zitten ook jouw weerkaarten en al het weer
en
staat er ook
op. Wat doet dat systeem dan automatisch? Die maakt dan op basis, als ik het gefiled heb, maakt hij een briefing pack. En in dat briefing pack, dat begint met de NOTAMs. Daar staat in een notice to airmen wat er op de verschillende vluchten en en route, wat er eventueel anders is of wat er out of service is. Vervolgens laat hij netjes een weerkaart zien. Dus eerst het globale weer en vervolgens de...
Dat hebben we geleerd, hè?
Ja,
dat
precies. Hebben we geleerd.
Van het grote plaatje.
Ja, daar begint hij ook mee. Dus eerst en vervolgens laat hij de meter en de TAFs zien van de locaties. Er zit, omdat ik dat allemaal die gegevens erin heb gezet, een weight and balance sheet in.
Oh ja, ja.
Dus ik kan daar precies zien of je nog ieder toestel, dat noem je binnen de envelop blijven.
Ja. Ik weet het nog van vliegschool, want dan moest je dat ook al zelf berekenen.
Ja,
en dan...
Nou, gelukkig hoef ik dat niet meer zelf te berekenen. Maar ik geef gewoon in, oké, ik heb zoveel passagiers mee, die wegen gemiddeld zoveel. Ja. En ik heb zoveel aan bagage mee. Ik kan ook nog aangeven, oké, zitten die waar die passagiers zitten dan in het toestel. Mm-hmm. Dat een klein toestel, daar heb je natuurlijk het evenwichtspunt.
Ja, inderdaad. Dat is ook heel belangrijk.
Ja, dat is heel belangrijk. Dus soms kan het zijn dat je zegt, nee, we moeten even een zwaar iemand achterin zetten bijvoorbeeld. In plaats van, want anders zitten we met te veel zware mensen voorin. Dus ja, dat zie ik allemaal grafisch in die app.
Ja.
En ja, hij geeft ook heel mooi aan, zeg maar, in een verticaal plaatje waar we de bewolking verwachten, wat de winden zijn, wat de mogelijke niveaus zijn waarop we icing kunnen verwachten.
Ja, inderdaad.
Dus ja, al die informatie. Ik denk dat dat gelijk is aan wat jij ook in je iPad kan zien, toch?
Ja, maar jij gebruikt ook een iPad om al die informatie erin te zetten. En
alles
op te
met
vragen.
Een iPad. Ik kan het ook gewoon op een desktop, gewoon op mijn iMac of een andere computer.
Maar
ik kan het ook met mijn telefoon doen. Als ik nu een vluchtplan wil doen, heb ik gewoon letterlijk binnen 5 minuten een vluchtplan met mijn telefoon ingediend. En het voordeel is ook, je kan hem dus ook heel makkelijk delayen. In die software of in dat programma kan ik gewoon op delay drukken en zeggen, nou, we willen een kwartier later weg. Wat wel zo is natuurlijk, wij krijgen soms ook een slottijd. Dus dan krijg ik van dat systeem, dan zegt hij, oh, hartstikke leuk, maar je hebt nu gezegd dat je om 1 uur weg wil, maar je krijgt een slottijd van 1:30 of iets dergelijks. Nou, dan weet je, oké, we kunnen dus 30 minuten later weg dan dat we eigenlijk weg gewild zouden
willen. Dan kun je nog een bakje
koffie natuurlijk. Ja, dan kun je nog even, of nou, we weten gewoon, oké, we gaan pushen en we gaan zorgen dat we ready melden en kunnen ze ons er tussendoor doen. En eigenlijk als ik dat gedaan heb, ja, dan kan ik naar het vliegtuig toe gaan. Wat ik dan meestal wel doe, is dat ik eventjes degene van de stalling stuur ik vaak een mailtje en zeg ik, joh, wil je toestel buiten zetten?
Nou, oké, dat wilde ik vragen. Van waar staat je toestel?
Ja, het toestel staat binnen in een hangar op Rotterdam. En daar staan nog meer toestellen in en het wordt door een beheerder die beheert dat. En het is soms ook zo dat er meerdere toestellen voor of achter elkaar staan. Het is niet de bedoeling, althans ik vind het niet fijn om een toestel van iemand anders te gaan zitten verplaatsen. Plus met alle verschillende type toestellen, die verplaats je ook niet allemaal op dezelfde manier. Dus daar moet je wel wat verstand van hebben. Dus zij doen dat netjes, zij zetten hem gewoon buiten.
Ja.
En het enige wat ik dan wel nog zelf moet doen, is de fuel bellen. Als ik brandstof wil, nou, dan ben ik open en dan zeg ik, hey, ik ben er. Nou, soms heb je mazzel, kunnen ze letterlijk binnen een paar minuten bij je zijn. Mm-hmm. Soms dan moet je even wachten. Helaas, op Rotterdam kan je niet van tevoren die fuel bestellen.
Je moet echt fysiek bij het vliegtuig
aanwezig zijn. Je moet bij het toestel aanwezig zijn. En daarna je komt dan gewoon op een lijst. En die lijst werken ze gewoon van volgorde van binnenkomst af. Ja, dus daar moet je wel een beetje mee rekening mee houden. Als je denkt van oké, ik moet echt over een kwartier weg. En je weet, ik heb echt fuel nodig. Ja, dan kom ik vaak toch echt ruim op tijd om te zorgen dat het niet dat die fuel truck er is. En soms heb je pech en dan moet je dus lang wachten.
Ja, inderdaad. Scheelt wel dat er niet gigantisch grote kisten allemaal op Rotterdam zijn. Dat je die een paar
dat scheelt. En het is gescheiden. Dus alle airliners worden door één tank. Die worden gewoon volgens mij door Shell getankt. En wij worden door Jet Aviation.
Dus daar heb je gelukkig niet niks mee te maken. Getankt.
Alleen soms zijn er net een aantal andere toestellen die binnenkomen. Ja, mm-hmm. Die worden dan eerst even getankt. Het voordeel is natuurlijk dat die toestellen relatief klein zijn, dus dat ze vaak wel binnen 10 minuten een kwartier getankt zijn.
Ja, want hoeveel brandstof gaat er in jouw kist?
Wij kunnen 2700 pond aan brandstof meenemen.
Ah, oké. Dat is niet verkeerd.
Ja, dus dat is op zich prima te doen.
Ja.
Ja, dan is max fuel. Ja. En we verbruiken ongeveer 450.
Ja, oké.
400 per uur. Dus je kan in principe zo'n 6, 7 uur hangen als je wil. Ja. Dus
dan is het ook helemaal leeg.
Dan is het ook leeg. Dus dat kan niet, want je hebt altijd natuurlijk je verplichte reserves.
Ja, inderdaad. Want kijk, want dat zien wij. Kijk, dit is dan mijn briefing pack bijvoorbeeld, zo noemen wij dat. Zie je vluchtnummer, overview. Nou, zie je dus hoe lang. Nou, nu staat er nog niks, want die vlucht is pas morgen. Ik zag net hier wel staan. Ze wachten al 4 uur 25 te vliegen. Met wie je vliegt, vliegtuig. En dan hier staan messages van het bedrijf zelf.
Ja.
En dan ook nog attachments. Wat informatie relevant voor onze vluchten. Wat informatie over het veld, wat van belang is.
Ja.
En dan hier staat al no OFP data available. Maar dan kom je uiteindelijk in weer en dan ook in brandstof. En dan kunnen wij ook die brandstof nog wel aanpassen. Discretionary fuel heet dat tegenwoordig.
Ja.
Met die nieuwe EASA-regelgeving.
Ja.
Maar voor de rest is het eigenlijk voor ons helemaal berekend al, ja.
Maar goed, jij kan wel, als je bijvoorbeeld ziet, er hangt veel onweer in de lucht.
Ja, ja.
Er is kans dat we moeten holden of moeten uitwijken. Dan kan je zeggen, gooi er maar een paar ton extra.
Ja, zeker. Dat kan zeker. Ja, ja, ja. Ja.
Om het om te doen. Ja, jullie rekenen ook altijd in ponden of in tonnen? Maar,
in kilo's.
In kilo's rekenen
jullie. Ja, kilo's brandstof, ja. Of in minuten brandstof.
In minuten brandstof.
Dat is de gedachte erachter, dus... En dan in minuten en het is ongeveer 40 kilo per minuut wat je verbrandt.
Ja.
Met een 7-3 als je aan het vliegen bent. Dus dan heb je ongeveer 2400 kilo aan brandstof dat je verbrandt per uur.
Oké.
Ongeveer. Ja. Dus iets minder, maar als je daarmee rekening houdt, heb je een conservatief getal.
Ja.
Zegt dat nou goed?
Ja. Ja, wij gebruiken ongeveer 230 liter per uur maar.
Zo. Ja. Dat is ook...
Dat valt nog wel.
Ja, dat is best wel. Ja. Een klein kistje. Ja, toch. Ja. Niet verkeerd.
Daarin. Maar wij rekenen altijd, als ik aan de fuel truck moet doorgeven hoeveel erin moet, die willen dat in liters weten.
Oh ja, dan moet je het zelf omrekenen, of niet?
Ja, dus je moet het zelf omrekenen.
Dat wordt bij ons automatisch gedaan. En wij krijgen wel eens een brandstofbonnetje, wat daarin staat liters.
Ja.
En dat zetten wij dan in een mooi kastje, een e-cars kastje. En dan wordt dat netjes omgerekend.
Ja. Dus,
en dan een keer de... density, de fuel density, en dan krijg je kilo's eruit.
Ja.
En dan check je dat met wat erin zit. En als het klopt, dan...
Ik moet altijd eventjes denken, 1000 liter, 517... of 1000 pond is 570 liter ongeveer aan jet E. En dan willen ze vaak ook nog weten... Vaak kan je zeggen, doe maar 570, links en rechts gelijk. Maar soms kan je natuurlijk ook zeggen... wij hebben eigenlijk nooit ongelijkheid in de tank zitten.
Nee, doen we ook
niet. Dat hebben jullie ook niet.
Nee.
Dat wordt allemaal puur mooi gebalanced al.
Ja, het wordt mooi gebalanced, tenzij die is kapot is. Maar
het is wel zo, het toestel wat ik vlieg... dat tank je gewoon bij de vleugel. Dus je hebt niet één fuel inlet... doordat hij het verschil eigenlijk gelijk over de tanks doet. Dus je moet één keer links tanken, één keer rechts.
Bij ons is het, moet ik goed zeggen, rechte vleugel.
Ja. Dan, dus je moet wel goed opletten, ook dat die meneer van de fuel het goed...
Dat hij niet één vleugel
goed doet.
Dat
er niet één chockey vol gaat en de ander
Iedereen links zit om wel een beetje te balanceren, inderdaad.
Dat is niet, zou niet goed zijn.
Maar hoe lang ben jij ongeveer van tevoren aanwezig?
Ja, meestal ben ik een uurtje van tevoren aanwezig.
Oh, okay,
Want ik wil dan... als ik fuel moet hebben... Als ik weet, ik heb geen fuel nodig... dan ben ik soms maar een kwartier van tevoren aanwezig. En ja, het enige wat ik wel moet doen als ik aankom bij het toestel, dan zitten natuurlijk alle covers er nog op.
Die
dus,
moet je allemaal afhalen.
Ja, dus we hebben een aantal covers om te zorgen dat er geen beesten en gekkigheid in kunnen, een aantal luchten inlaten. De propeller die zit vast op een bepaalde manier. Maar we hebben ook een cover op de pitot zitten. En daarnaast hebben we een Engel of Attack en daar zit ook een cover op. Ja, dus die moet je er allemaal even afhalen. Vaak staat het toestel op chocks. Ja, dan moet ik hem eerst even op de handrem zetten.
Ja,
kan ik de chokjes weghalen.
Oké, op die manier.
Ja, dus het is niet dat er allemaal mannetjes om het toestel heen lopen. Nee, ja, dat doen we in principe allemaal zelf.
Dat doe je allemaal zelf, maar dat is eigenlijk ook wel cool.
Tot aan, we hebben gewoon aan boord gewoon wat simpele snacks en drankjes. Ja, die vul ik gewoon bij.
Ja.
Het is niet dat daar iemand dat allemaal netjes
heel luxe,
komt doen.
Dat komt doen, een catering truck aan komt rijden. Ja. En
het,
dan,
het enige is wassen van het toestel. Dat doen we dus niet zelf. Want dat mag.
Ja, dat wilde ik je gaan vragen.
Ja, dat mag niet. Okay. Want het valt allemaal weer onder. We zitten onder camo. Dat hebben we misschien met Bob ook wel besproken.
Ja, dat hebben we besproken.
Ja, bepaalde onderhoudsprocedure. Ja, en die stelt dus in dat alleen een maintenancebedrijf dat mag doen. En dan gaan ze alles netjes afplakken. Dus je kan niet zomaar even. Echt, als je gewoon een Cessnaatje hebt, ja, dan pak je gewoon een tuinslang en een spons.
En
dan ga je gang, net als dat je met je auto doet. Alleen het toestel wat ik vlieg, kan je dat, ja, mag dat niet.
Nee.
Dus je kan hem niet zelf zeggen van ik doe even een wasbeurtje.
Een wasbeurtje. Maar doe je na elke vlucht laat je het vliegtuig wandelen?
Nee. Het hangt er helemaal vanaf. Weet je, als we bijvoorbeeld veel op gras geland hebben, dan is de onderkant wat extra smerig.
En dan natuurlijk
pakt hij sowieso, dan is het nodig. Maar soms na een fikse regenbui is die alweer een beetje mooi schoon gespoeld. En er zit een bepaalde coating ook op het toestel, waardoor het vuil er niet heel erg op aan blijft zitten.
Okay.
Maar ja, ik moet wel regelmatig gewoon met mijn Dysontje gewoon op de knietjes door het toestel.
Je hebt niet iemand die dat voor je doet.
Nee, dan maak ik hem gewoon allemaal netjes zelf schoon. En in een PC-12 zit ook eigenlijk maar een heel simpel toiletje. Dat is niet zo'n mooi vacuüm toilet als in de meeste jets.
Met de handpomp
zitten.
Is dat, of niet?
Nou ja, het is eigenlijk gewoon zo'n soort camping toiletje. Het spoelt wel.
Ja.
Dus er zit een soort waterreservoir in, dus je kan het spoelen. Alleen daaronder zit gewoon een bak en daar komt gewoon alle poep en plas in.
Ja, dus je moet eigenlijk geen nummer 2 doen.
Nee, want dat betekent dus dat gewoon ik met mijn plastic handschoentjes die bak moet gaan staan legen en staan omspoelen. Ja, dat is niet. Natuurlijk kan je wel op sommige plekken dat
laten doen.
Dat laten doen. Maar hoort er allemaal bij. Part of the job.
Dat heeft ook wel zijn charmes, denk ik.
En wat wij zelfs doen, is wij we spoelen wel. Alleen onder in die bak leggen we nog extra wat kattengrind. Wat in een kattenbak doet.
Ja.
Zodat het gelijk opgenomen wordt. Ja,
Opa, dit zijn de trucjes, hè?
Dit zijn de trucjes, ja. Je kan
heb je dat geleerd?
Nou, de fabrikant van het toestel raadt dat eigenlijk zelf aan.
Nee, joh.
Het wordt geleverd met een soort van gel, waardoor de ontlasting een soort omgevormd wordt in gel en hard wordt.
Ja.
Alleen ja, die gel, net als dat heel veel dingen in de luchtvaart achterlijk duur zijn, betaal je voor die gel ook gewoon iets van $200 voor een liter of zo.
Nee.
Terwijl als je gewoon kattengrind erin...
Het werkt even goed.
Het werkt net zo goed. Ja. En dan kan je gewoon voor een paar euro heb je een paar kilo.
Ja, dus even naar de Albert Heijn kattengrind of de lokale dierenwinkel en dan gaan. Oh, wat leuk, joh.
Ja.
En je zei van, nou, zelf snackje en zo, je hebt ook geen stewardess aan boord.
Nee, we hebben ook geen stewardess aan boord.
Zou dat wel kunnen? Zou je dat kunnen huren?
Ja, dat zou je in theorie in kunnen huren. We hebben ook wel eens gewoon catering. Die komt dan gewoon bij een cateraar vandaan. Bijvoorbeeld op Rotterdam is dat Erasmus of Aero Chefs. Ja, en daar kan je in principe alles krijgen wat je wil. Het enige is...
biefstukken.
Ja, het enige is, aan boord hebben wij geen oven of iets dergelijks. Of magnetron.
Dan wordt het koud.
Dan wordt het koud. Dus dan moet je net... Ja, dan kan je wel van die kasten krijgen dat het warm wordt. Maar meestal hebben we gewoon of broodjes of sushi. Of, kijk, vaak is het wel lekker als we soms heel, heel vroeg weggaan. Dan kan je gewoon van die ontbijtboxen krijgen. En daar zit gewoon een croissantje, een zuurrandje en een broodje. En dan is iedereen weer helemaal blij. We hebben wel trouwens ook wel kannen met koffie en thee erin.
Oh,
en die vul ik dan...
Nou,
die moet je ook zelf vullen.
Ja.
Dus er allemaal bij. Dus echt een beetje klein, een beetje airline spelen is.
Ja, dan lachen toch? En heb je een deur tussen de cockpit en de cabine?
Er kan een deur tussen.
Ja.
En er zit ook een gordijntje, wat je wil. Je kan kiezen.
Okay.
Ja.
En wat heb jij?
Ik heb het altijd open.
Oké, okay, maar je hebt een gordijntje of je hebt een deur. Of je, die zit er zo in, die deur.
Die zit erin, maar ik heb die deur nooit dicht. Nee, en ik heb ook dat gordijntje nooit dicht. Ik vind dat, weet je, onzin. Als er passagiers zijn, vind ik het leuk om even naar achterom te kijken.
Ja, het zijn ook vrienden en collega's en mensen die je kent.
Ja, dat zou een beetje raar zijn als ik daar heel formeel met het deurtje dicht...
Maar gewoon even voor de luisteraar. Jij zit daar ook niet met strepen op in de cockpit. Nee. Jij gaat gewoon lekker in je kloffie.
Nee joh,
je
ik
gaat
zit gewoon in wat ik normaal... Nee joh, ik zit daar niet met... hoe noem je dat? Epauletten. Epauletten. Ik zei het verkeerd. Epauletten is iets anders, maar... epauletten op. Helemaal... Nee. Ik heb gewoon... ik heb alleen één jasje en er staat dan toevallig Pilates op. Maar dat is...
maar het hoort erbij.
Is gewoon leuk. Maar ik zit gewoon in mijn spijkerbroek en mijn gympies.
Lekker toch? Dus zou ik ook wel een keer willen hoor. Soms die van die cargo-piloten die dan in een t-shirtje
kan allemaal. Het enige is, als je soms op velden komt... dan zijn ze een beetje in de war wie nou precies degene is die de leiding heeft over het toestel. Want er stappen er allemaal mensen uit. En wat ik wel heb altijd, is altijd zo'n geel hesje.
Maar dat hoort.
Je mag op het apron moet je altijd zo'n... althans op hele kleine velden, dan hoeft het niet. Bijvoorbeeld als je op teugen, dan maakt het niet zo uit. Maar dat zit zo standaard in mijn systeem dat ik dat hesje aan doe. Dus daar kunnen de meeste mensen wel aan herkennen. Oh ja, die gast met dat hesje, die zal er wel iets mee te maken. Maar op sommige velden, sommige grotere velden, dan helpt het. Althans, ik heb het nooit. Maar dan denk ik wel eens, ik zou nu toch gewoon een pakje moeten hebben. Of
inderdaad.
Dan heb je net iets meer...
Ja, kennen mensen hier eerder en dan kan je dingen geregeld krijgen. Of
ja,
mensen,
precies. Ja. Maar dat is meer een beetje in die formele landen. Als je wat meer naar het Oostblok gaat of in Spanje of zo.
Dat helpt altijd wel hoor. Als je een paar strepen hebt, dan zijn mensen dienbaar.
Dan zijn ze
dienstbaar.
Precies. En meestal als wij dan op locatie wel komen... Ja. Als jij natuurlijk landt, dan is dat allemaal ook gelijk geregeld, toch? Dan komt er een heel proces in werking. Meestal mogen jullie natuurlijk denk ik aan een gate staan. Of er komt een trap die er aangezet wordt. En de bagage wordt uitgeladen. En er komt nieuwe catering. En...
Ja, we hoeven nergens aan te denken. Hoeft alleen tegen de brandstofmeneer door te geven. Zoveel brandstof willen we mee om terug te gaan.
Hoeveel je wil. Bij mij is het zo, wat wij bij sommige velden die gewoon klein zijn, daar heb je gewoon niks. Dan mag je hem gewoon neerzetten. Of dan heb je puur alleen maar een karretje die zegt, follow me car. En dan rij je erachteraan en dan zeg je, ga daar maar staan. Maar op sommige velden heb je handling nodig, zoals dat heet. Ja, en die handler, die doet eigenlijk in het klein wat ze bij jou ook doen. Dus die zegt gewoon, oké, heb je fuel nodig? Heb je hulp nodig met je bagage? Heb je catering nodig? Heb je schoonmaakdiensten nodig? Moeten we vervoer voor je passagiers regelen naar de bestemming waar ze heen moeten? Heb jij nog vervoer nodig naar een crewhotel? Dus die kunnen dat allemaal regelen. Alleen dat kost serieus geld.
Ja, betaal je gewoon weer voor natuurlijk.
Ja, daar betaal je gewoon voor. Dus meestal...
Een soort personal assistant heb je dan. Dus een dispatcher eigenlijk.
Precies. Heel vaak hebben we ook dat soort dingen allemaal niet nodig. En ik vind het ook altijd zo onzin. Bij ons word je dan vaak opgehaald. Dan komt er gewoon zo'n busje naast het toestel. Ja, of er nou een mannetje zelf die... Of je nou zelf even die koffer in dat busje zet.
Ja,
of dat er een mannetje komt die voor 5 meter je tas tilt. Ja, het zal ongetwijfeld zijn dat hele... mensen die chique mensen dat heel fijn vinden dat het allemaal voor hen gedaan wordt, maar wij doen allemaal gewoon lekker normaal.
Prima toch? Maar
precies. Dus op die manier kan je het eigenlijk prima doen. Alleen die handling, dat moet je dus ook zelf regelen. Dus als ik ergens naartoe wil, dan moet je soms PPR hebben, dus toestemming om ergens te mogen landen.
Ja.
En dan stuur ik gewoon een mailtje. Vaak staat dat in het bij iedere luchthaven, dat ken je ook wel, het AIP. En in het AIP staat dus van een specifieke luchthaven vaak de procedure wat je moet doen als je daar wil komen. En dan staat er vaak gewoon een e-mailadres. En dan stuur ik een mailtje naartoe, een standaard mailtje van daar staat in van oké, wat is de registratie van het toestel?
Mm-hmm.
Wanneer kom je? Wat is het gewicht van het toestel? Want gewicht is heel belangrijk in de luchtvaart, want je moet altijd betalen op basis van gewicht. Hoe zwaarder je bent, hoe meer je moet betalen.
Ligt er dan ook wel eens?
Nee, dat kan niet. Want zij weten ook wel wat zo'n toestel is. Er zijn allemaal die databases. Ja, dus ze zien precies wat... en het is het maximum take-off gewicht. Dus bij mij is dat 4740 kilo. Dat is het gewoon. Dus 4,7 ton.
Nee, dus je kan er ook niet over liegen.
Je kan er ook niet over liegen. En ze willen vaak een noise certificaat hebben. Want dat telt ook nog mee in de klassificering. Hoeveel je moet betalen.
Ja.
Dus dat stuur je dan vaak op. Of ze hebben het al in de database zitten. Nou, dan krijg je vaak toestemming. Zeggen ze, ja hoor, je mag bij ons wel, wel komen. En
we ontvangen je met open armen. Ja. En de creditcardmachine staat gereed.
Ja, zo is het wel. Ja, zo simpel is het wel. En ja, daarin kan je dan ook nog dus aangeven... joh, ik wil hulp hebben met bagage of ik wil catering.
Ja, inderdaad.
Nou, dan gaan ze dat allemaal netjes voor je regelen. En bij sommige velden is het zo, daar heb je geen handling. Dat doe je gewoon direct met de toren. Die zegt gewoon, ja hoor, kom maar langs. En ik heb wel een plekje voor je om te mogen staan. En bij grotere velden gaat dat dus vaak via zo'n handler. Dus ja. Die handler die gaat ook voor jou aan de luchthaven vragen... joh, ik heb hier een klant die wil langskomen... En vaak is het parkeren eigenlijk de grootste uitdaging. Want natuurlijk veel toestellen... Jij bent altijd gewoon... je komt en soms blijven jullie overnight... Natuurlijk blijft het toestel staan.
Ja, inderdaad. Ja. Maar dan wordt hij gelijk de volgende ochtend... wordt hij weer door een andere crew weggevlogen.
Precies, wordt hij weggevlogen. Ja. Alleen wij blijven ook wel eens bijvoorbeeld 2-3 dagen op locatie. Dan gaat het vliegtuig niet leeg terug... want het is eigenlijk zonde van het geld. Maar dan willen we hem parkeren. En met name bij wat kleinere velden die wat drukker zijn... ja, dan zeggen ze, ja, we hebben geen plek. En het is ook, ja, soms met name Italianen hebben daar helemaal een handje van. Die zeggen altijd, er is geen plek. En dan kom je daar en dan is gewoon helemaal leeg. En dan vraag je, ja, wat nou geen plek? Ja. Nee, maar er komen nog militairen en we moeten ruimte vrijhouden. Nou, echt de meest grote bullshit verhalen. Ja. Maar ik heb altijd het idee dat ze het gewoon tegen die privévluchten gewoon zeggen, we hebben geen plek, want dan moet je gewoon 2 keer komen. Dan zet je gewoon je passagiers af. Vervolgens gaat hij leeg terug. En dan komt hij nog een keer. Dus verdienen ze 2 keer aan je.
Nee.
Ja, joh. En hetzelfde met die handling. Ik kan me toch niet aan de verleiding onttrekken dat dat gedaan wordt.
Maar dan vlieg je de kist. Er wordt dan leeg teruggevlogen naar Rotterdam.
Ja, dat gebeurt wel eens. Als we gewoon niet mogen. Of dan ga je kijken naar wat er in de buurt is.
Om te
kijken of je hem daar neer kan zetten. Oh, maar jongens. Ja, dan moet je dus wel 2 keer landingsgelden betalen.
Ja,
en handling.
Ja, daar wordt er goed aan verdiend natuurlijk.
Ja, daar wordt er goed aan verdiend. Maar meestal proberen we toch wel te kijken naar kleine velden. Zoals bijvoorbeeld Londen heb je Biggin Hill. Ja. Dat is helemaal ingericht op General Aviation. Ja, super efficiënt. Ook heel mooi geregeld. Als je daar bijvoorbeeld aankomt als passagier... dan hebben zij geregeld dat de busjes... gewoon letterlijk naast het toestel mogen komen te staan. De taxibusjes, je stapt in als passagier. En ja, er is nog 1 heel kort stopje. En er vraagt nog iemand van de douane... mag je even je paspoort zien? En je rijdt gelijk weer weg.
Dat is top. Dat moet je hebben.
Ja, dus daar is heel goed. En ook weet je bijvoorbeeld... als je bijvoorbeeld naar Oostenrijk gaat... en je vliegt bijvoorbeeld naar het Zellamzee... of dat soort hele kleine veldjes... Ja, daar is gewoon niet veel. Daar is gewoon alleen iemand op de toren. Je zet hem maar ergens in het gras neer.
Succes ermee.
En je komt even de rekening betalen. En het komt ook nog wel eens voor dat er... als wij willen tanken, normaal komt er gewoon zo'n grote truck. En die tankt dan. Alleen op sommige kleine velden heb je dat niet. Heb je gewoon een ouderwetse pomp.
Ja, klopt. Ja, dan moet je met je kist heen. En dan moet je. Dus ook op Hilversum heb je dat.
Ja,
toch?
Op Hilversum bijvoorbeeld ook. Rij je hem gewoon op teugen ook. Als ik op teugen wil tanken. Ja, dan komt er dus niet zo'n mannetje met zo'n brandstofwagen. Maar dan moet je hem gewoon letterlijk tanken. Net zoals dat je auto tankt.
Ja, lachen.
Maar dat gaat ook prima. Weet je, is ook helemaal niks mee. Dat is ook het leuke van die kleine luchtvaart.
En dan altijd een stukje en dan propeller en dan uitzetten. Dan moet je hem towen.
Ons toestel kan je bijna niet towen. Nee, dus het komt wel eens voor dat je dan de motor moet starten echt nog om 200 meter taxi. Ja, is natuurlijk zonde van de cycle, zonde van de brandstof. Maar ja...
Het is niet anders.
Dat is niet anders. Eigenlijk, kijk, een klein toestel kan je nog wel gewoon met een paar mensen aan de prop trekken. Of met een towbarretje. Ja, dat trek je niet zomaar eventjes over het apron heen. Ja. Vertragingen hebt bijvoorbeeld. Hè?
Ja.
Dus mensen komen niet op tijd opdagen.
Dan gaan we gewoon weg.
Nee, maar dan zitten we die koffers er nog in. Die moeten er nog uitgehaald worden.
Ja, dan dat is altijd het lastige moment. Van, denken we dat die mensen nog binnen, weet ik veel, 5 of 10 minuten komen?
Ja, soms wacht je eventjes.
Ja, wacht je even. Of van, zeggen we, de gate is gesloten. Mensen kunnen niet meer mee, maar dan moet die bagage eruit.
Ja.
Maar soms kan het wel een kwartier, 20, 30 minuten duren... voordat ze de juiste bagage hebben gevonden.
Precies, want dan moeten ze handmatig gewoon zoeken.
Ja, dus dan gaat er gewoon iemand die duikt kofferruim in... En die koffers worden allemaal gescand tot ze de koffer van die persoon die er niet is.
Ja,
dus dat is altijd de afweging die je maakt van, is die persoon wel aanwezig of is er nog, is die er niet? En soms heb je slot uit, dan moet je gewoon zeggen, het is klaar, het is mooi geweest.
Ja, en nog even voor de koffers, hè, want sommige mensen denken, dat is voor voor het comfort dat die mensen hun koffer niet ergens anders heen gaan. Maar het is puur een safety issue, toch?
Ja, safety issue, ja, dat is het. Ja.
In theorie zou het natuurlijk komen als jij bijvoorbeeld een vliegtuig iets kwaadwillig zou doen.
Ja, dan kan je wel inchecken, je kan je koffer erin en zelf niet meegaan. En die koffer zit wel in het ruim. Dus die wordt altijd uitgehaald. Maar je hebt tegenwoordig ook procedures. Dat wordt steeds meer toegepast. En dan kunnen koffers van doorreizende passagiers bijvoorbeeld, die mogen er wel in blijven zitten. Dus ze hebben bijvoorbeeld
die zijn nog
verbinding. Ja, die zijn nog gecheckt. Die hebben verbinding niet gehaald. Dan wordt het wel nogmaals dubbel gecheckt door safety department enzovoort. Maar dan wordt er besloten, oké, die koffers kunnen gewoon aan boord blijven. Want dan hebben we geen vertraging bij wijze van spreken. Dus dan nemen ze wel mee.
Ja, maar wat moet jij doen als je dat? Want is er vertraging? Moet je dan op die iPad druk je in van oké, nee, hebben passagiers die niet op komen dagen?
Nee, dat zien wij. En we hebben natuurlijk een dispatcher. Mm-hmm. Dus die dispatcher kijkt met ons mee. En we hebben dan natuurlijk een TSAT en een target off block time en een TWT en een TSAT target startup approval time. Nou, al die tijden die krijg je aangewezen of door jouw handler of door het vliegveld.
Ja.
En daar ga je aan voldoen. Dus op die tijd moet je klaar zijn om te gaan pushbacken, bij wijze van spreken. Als je dat niet haalt, dan als je een goede dispatcher hebt, die weet dat. En die probeert jouw tijd iets te vertragen. Die probeert dan die tijd 10 minuten later te zetten.
Maar heb jij nog een soort van vrijheid? Stel nou dat ik jouw vlucht moet halen en ik ken jou. En ik en ik app jou en ik zeg, Bart, hou nog even 5 minuten aan de grond.
Ja, het kan. Stel een TSAT-tijd van 5 uur lokale tijd. Dan heb je altijd 5 minuten voor, 5 minuten na speling. En als jij dus een slottijd hebt, dan mag jij 5 minuten voor je slottijd. Dus je hebt een CTOT, een calculated take-off time. Dan mag je 5 minuten voor die tijd take-off of 10 minuten daarna. Dus je hebt wel een bracket van 15 minuten.
Ja.
Maar je hebt dus niet heel veel speling.
Nee. Maar en stel er wordt een mankement ontdekt. Dan hoef jij dat niks te doen. Dat wordt allemaal door die grondploeg helemaal
Hoe bedoel je mankement aan het vliegtuig?
Ja, dit is natuurlijk een turnaround. Ja. Er blijkt in één keer dat er iets toch los is aan het toestel. Ik noem maar wat.
Als wij helemaal klaar zijn, checklist. Hebben we een checklist nodig? Nee, jawel. Het ligt er een beetje aan wat het is. Dan hebben we natuurlijk een company frequentie.
Ja.
En ook van maintenance. Nou, die bellen we op en dan komt er maintenance kijken.
Uh-huh.
Als je nog aan de gate staat en als je al gepushbacked bent, nou, dan heb je overleg van, hey, wat is er mis? Nou, ik zeg maar wat, er hangt een motor die hangt los of zo.
Ja.
Ja, dat is natuurlijk, dan ga je nu opstijgen.
Ding,
een serieus ding had je al moeten zien. Maar nou, dan ga je waarschijnlijk terug naar de gate. En dan kan je niet meer met dat vliegtuig vliegen. Dus dan wordt er weer een ander vliegtuig geregeld. Maar jij moet het zelf wel in gang zetten. Dus je belt dan eigenlijk KLM Schiphol, zo noemen we dat op. En dat is eigenlijk het overzienende oog, operatie.
Ja.
En zij gaan dan alles in gang zetten, zodat je weer een gate krijgt, een aircraft change, dat de passagiers uit het vliegtuig kunnen en naar het andere vliegtuig worden begeleid, enzovoort, enzovoort.
Ja.
Dus, maar wij hoeven daar, we moeten het aanzetje geven.
Precies, maar je hoeft eigenlijk niet zo heel veel te...
Nee, we krijgen dan wel weer een nieuw vliegplan natuurlijk, want je hebt een ander vliegtuig, een andere registratie. Nou, kijk je dat nog een keer door. En je probeert het wel een beetje te managen. Nou, zijn ze al de koffers weer opnieuw aan het beladen, bij wijze van spreken? Zijn de passagiers al te instappen? Is er genoeg getankt? Bla, bla, bla.
Ja.
Maar je bent het meeste wordt geregeld.
Ja.
Dus, en jij bent eigenlijk alles in en rondom het vliegtuig aan het doen. Maar ja, daar heb je ook een dispatcher voor. Dus je probeert al die communicatielijnen zo kort mogelijk te houden. En gewoon in de gaten te houden. Ja. Hey, gaan we onze tijd halen?
Als je gewoon je slot mist, hoe geef je dat dan aan? Bijvoorbeeld stel dat gewoon de passagiers gewoon enorm aan het treuzelen zijn met instappen wat natuurlijk is gebeurd.
Ja, dan proberen we dat een beetje te versnellen. Dus vragen gewoon onze purser en onze cabine.
Maar stel, je mist hem toch of omdat de catering veel te laat was.
Ja, dan zeggen wij tegen onze dispatcher, slot gemist, we moeten een nieuw slot. En die gaat dan weer communiceren.
Ja.
Dan hebben we allemaal hele moeilijke termen, maar die gaat communiceren. En dan uiteindelijk, Air Traffic Control geeft jou een nieuw slot. Soms is dat gunstig, kan je binnen 5 minuten weer weg. Soms kan het wel een uur duren.
Ja.
Nou, als dat dan het geval is, dan ga je zelf ook weer met jouw dispatcher bellen.
Beetje pushen.
Ja, een beetje pushen. Hey, is niet wat mogelijk? Andere hoogte, andere route.
Ja.
Waardoor we misschien wel eerder weer weg kunnen.
Ja.
Ja. Dus, maar onze primary point of contact, hoe ze dat noemen, is eigenlijk dispatch.
En
dispatch gaat dan de rest van de mensen rondom het vliegtuig aansturen.
Je gaat het regelen.
Ja. Ja. En dan hebben we ook altijd een mannetje op de grond lopen. En dat is een TC'er, teamcoördinator. En die zorgt voor de bagage, de brandstof erin zit.
Ja.
Dat de pushback chauffeur tijdig
en komt. En zit die op een frequentie? Of die, ik zie die gasten ook wel eens inpluggen in het toestel. Maar dat is meer voor de pushback, toch?
Dat is voor de pushback. En, ja. Maar hij zit wel op een... ze hebben een portofoon. En ja. dan staat hij in contact met de purser.
Met de purser, oké. Okay. Ja,
maar dan kunnen wij ook wel dingen vragen over... doen we even het raampje open, schil of naar buiten.
Maar die heeft gewoon die frequentie. Die kunnen jullie met het toestel oppakken. En die kan op de purser bij de telefoon zitten.
Nee, die purser heeft ook een portofoon.
Oh, die heeft ook een
portofoon. Dus ze hebben allebei een portofoon. Ah, en okay. hebben ze een frequentie. En dan kunnen ze
en die blijft op Schiphol, die portofoon?
Nee, die gaat mee.
Oh, die portofoon gaat ook mee?
Ja, die gaat mee, ja.
Oké, dus een beetje gewoon...
Die gaat mee en dan wordt hij aan het einde van de vlucht wordt hij weer teruggelegd. En dan ga je naar de volgende kist en daar ligt er ook weer eentje in.
Ja.
Dus en zo hou je dan contact met de TC'er, noemen we dat.
Ja, op de grond. Ja. Want, heb je ook wel eens een dagje meegedraaid met de grondploeg?
Nee, dat is allemaal lastig. Je kan niet even zeggen, hé jongens, ik wil een dagje stage lopen daar, bij wijze van spreken. Nee.
Ja, oké, maar het zou wel goed zijn. Dan weet je ook van elkaar wat je nou precies doet.
Ja. We hebben wel, waar we het ook met Kelly over hebben gehad, nevenfuncties. Maar dan moet je eerst solliciteren en dan ga je dat echt doen. Maar het is niet zo dat je ergens een dagje mee kan lopen. Terwijl ik dat wel heel interessant zou vinden.
Ja, en het grote verschil is, als jij op locatie komt, staat er netjes een busje voor jullie klaar.
Staat er netjes een busje voor ons klaar. Of we lopen door de terminal en dan dan staat er ergens anders een busje.
Ja.
En onze koffers worden netjes op de band gelegd. Of krijgen we die al zelf? Nou, dan worden we netjes naar het hotel gereden.
Het is allemaal goed voor je geregeld.
En dan, meneer Buitenhuis, u heeft kamer zoveel. En dan krijg je een mooie kamer. En dan ontbijt zit er altijd bij. Dus dat is allemaal goed geregeld.
Ja. Nee, want dat doe ik natuurlijk ook gewoon zelf.
Ja, dan moet je zelf slapen.
Ja, dan gaan we gewoon eventjes zelf een hotelletje boeken. Ja. Wat ook prima te doen is.
Ja,
het is
allemaal zeker. Nee,
zo gedaan, dan nemen we een Ubertje naar het hotel.
Ja.
Maar bij ons moet hij ook heel veel werk.
Ja, en wij hebben natuurlijk een cao en het hotel moet allemaal aan bepaalde eisen voldoen. Het moet zo donker zijn en het bed moet zo goed liggen en
maar ook begrijpelijk natuurlijk.
Jawel, natuurlijk. Ja. En het is commercieel, dus je wil de veiligheid van je passagiers waarborgen. En daar gaat het uiteindelijk allemaal om.
Ja.
En ook zorgen dat je crew zo uitgerust mogelijk is.
Precies. Maar de meeste mensen, als ik tegen vertel van... joh, als ik nu weg wil, dan binnen 5 minuten heb ik een vluchtplan. En over een uur kunnen we weg. Dan denken mensen, echt zo, gaat het zo makkelijk. Maar tegenwoordig gewoon met je telefoon of met een iPadje... ja, je hebt het zo gefixt.
Ja, dus zeker. Ja, zo snel gaat bij ons helaas niet. Maar dat is denk ik omdat heel veel factoren... je hebt natuurlijk doorverbindingen, grote vliegvelden... noem het maar op... doet die tijden van cruise, van andere mensen. Er moeten mensen ingecheckt worden. Heel veel factoren spelen daar mee natuurlijk.
Ja.
Hey, maar nog even een paar vragen. Want ik denk, daarna moeten we er een einde aan breien... zodat onze luisteraars niet 3,5 uur hoeven te luisteren als ze stemmen. Maar het onderhoud, dat wordt geregeld, zei jij, hè?
Ja, dat wordt in principe, daar hebben we een organisatie voor, dat heet Camo. En die houden in principe bij wanneer het toestel voor onderhoud moet. Alleen ik moet natuurlijk zelf ook wel daar wat aan doen. Kijk, ik doe natuurlijk, dat doen jullie ook, een walkaround, denk ik.
Inderdaad.
Als ik gewoon naar het toestel kom, dan haal ik eerst alle covers eraf. Vervolgens loop ik een rondje. Ik kijk of er nog genoeg olie in het toestel zit. Ik kijk of de banden nog allemaal in orde zijn. Gewoon de algehele staat van het toestel. Maar ook als we bijvoorbeeld we hebben in principe wordt de hele motor wordt en de systemen worden allemaal gemonitord. Dus mocht daar iets aan zijn, krijg ik ook allerlei meldingen op een scherm. Maar goed, daar moet ik wel iets mee doen. Dus als ik zie van, of als ik zelf merk, oké, er is iets kapot. Ja, dan moet ik zelf die organisatie wel bellen. Inderdaad. Net als dat jij natuurlijk gewoon met
maintenance
belt. En vervolgens gaan die er wat aan doen.
Ja, wij hoeven niet alleen met maintenance te bellen. We kunnen ook gewoon, elke keer als we terugkomen op Schiphol... dan komt er ook maintenance aan boord. En dan kan je ook nog even wat doorgeven van... dit trilde of we denken wat dat er...
Ja, dat hebben wij allemaal niet. Nee, maar het komt ook vaak genoeg voor... dat ik zelf er even gewoon nog even een blikje olie in gooi.
Ja,
dat is...
Mooi toch? Dat kan. We mogen
het niet. Soms
niet
bij,
zou het wel heel interessant zijn. En zou het wel lekker... misschien niet sneller kunnen doorlopen qua operatie.
Ja, maar goed. En gelukkig hebben we eigenlijk zelden echt grote maintenance, maintenance zaken.
En heb jij een type rating moeten doen voor deze kist?
Klopt. Ja, het is eigenlijk een class rating, zoals het officieel heet. Het is eigenlijk dan een class rating houdt in dat je op net iets verschillende varianten mag vliegen.
Ja.
Die geldt voor mij voor het type PC-12 NGX. Je hebt ook nog de NG heb je en de Legacy variant.
Mm-hmm.
In principe geldt mijn class rating alleen voor de NGX. Alleen het voordeel is, als ik stel dat ik nu een NG zou willen vliegen, ja. Dan is dat maar een conversie van een dag ongeveer.
Oh ja, dus dat gaat heel snel.
Het gaat heel erg snel. Ja, en die heb ik gewoon gehaald bij de fabrikant.
Ja, zo
heb ik eerst de grondschool gedaan. Duurde een dag of 6. En dan leer je alle systemen van het toestel kennen. Moet je ook gewoon een examen doen. En vervolgens, als je dat gehaald hebt, ja, dan ga je door naar de praktijk. En het leuke is wel, ik heb alle training gewoon vliegend gedaan op het toestel.
Ja, super.
Dus niet in de simulator, gewoon echt alles in het echt.
Rondvliegen en ja. Dan...
Ja, en dat was natuurlijk fantastisch leuk om te doen. Want dat waren ook letterlijk voor mij de eerste uren in dit type toestel.
Ja, super vet.
En het leuke is, ja, bij de fabrikanten waar ze dat dan doen... dat zijn allemaal voornamelijk instructeurs die uit de luchtmacht komen. Dat zijn echt jongens die echt lekker kunnen vliegen.
Ja.
En ja, ik heb dat dan ook gedaan in Zwitserland... waar je echt tussen de bergen vliegt. Ja, dat was echt waanzinnig om te doen. Ja, en dan leer je zo'n toestel ook. Kijk, ik kan het ook niet vergelijken, want ik heb nog nooit een type rating of class rating in de simulator gehaald. De enige keer dat ik in de simulator heb gezeten was puur alleen maar voor een beetje voor de spielerij.
Ja.
Dus ja, ik heb het alleen maar actual gedaan. Maar wel ook gewoon echt tof. Ook wel gewoon dat je gewoon simulated engine failure doet. Waarbij ze ook echt bijvoorbeeld de motor uitzetten in het echt. En een volledige restart uit. Doet. Volledig uit. Ja.
Oh, dat heb ik nooit gehad.
Ja, dus dat is ook echt wel tof. En ja, dan moet je ook wel als fabrikant natuurlijk vertrouwen in je product hebben. Ja, dat die ook zeker. Wel weer start. Ja, dus dat was echt tof. Maar ook emergency descents bijvoorbeeld om te doen.
Ja.
Gewoon in één keer.
Dat is weer heel vet.
Ja, gewoon
echt,
ja, bij ons in ons geval dan gewoon vanaf 30.000 voet gewoon in één keer naar beneden. Dus ja, dat zijn echt wel toffe dingen om te doen in het echt. En ja, daarna voel je ook echt wel...
Vertrouwd.
De uren komen. Het vertrouwen komt natuurlijk met de uren. Alleen ja, na zo'n training denk je wel... ja, ik heb het ook allemaal wel in het echt gedaan. En ook wel dingen waarvan je denkt van... oké, die zou ik, hoop ik, in het echt zelf nooit te hoeven doen.
Nee, inderdaad.
Maar we hebben ze nu wel in het echt gedaan. Dus ik heb ook wel vertrouwen in dat het lukt.
En moet je elk jaar een soort recurrent doen?
Ja, in principe... Nee, de recurrent voor de class rating is om de 2 jaar.
Ja.
En ja, ik moet natuurlijk voor mijn instrument rating... moet ik ieder jaar dat bijhouden. Dus dan vlieg je gewoon met een instructeur.
Ja.
En ja, het leuke is, ik weet eigenlijk niet hoe dat bij jullie gaat. Als je eenmaal een route hebt, moet je die dan zelf intoetsen in het FMS?
Ja, vroeger kon dat als een company route. Dus dan moest je echt Amsterdam... Parijs, dus Parijs. En dan route 1 of zo, dat zet je erin. Okay. Dan boek kan de hele route.
Ja.
Tegenwoordig mag je typen.
Oké. Ja, dat is wel het mooie. Ik kan het dus gewoon van mijn iPad in één keer naartoe.
Maar dat is de hele general aviation. En dat is al veel verder eigenlijk.
Inclusief de winden.
Ja, hou maar op. Wij maar typen in de CDO. En dan maak je een foutje, mag je opnieuw beginnen.
Ja.
Helaas.
Oké. Dus het enige wat ik natuurlijk wel... mijn departure moet ik er dan handmatig inzetten... en mijn arrival. Want dat hangt natuurlijk ook vanaf van de situatie.
Mm-hmm.
Dus die neemt die niet over. Die staan wel in mijn iPad vaak al als suggested.
Ja.
Maar het hangt natuurlijk vanaf wat de clearance we krijgen.
Ja, inderdaad.
Overigens, het toestel wat ik vlieg... dat kan in principe digitaal. Voor de luisteraars, als je dus gaat vliegen... dan vraag je vaak... Eerst vraag je een startup clearance aan. Ja, jullie vragen je ook nog een pushback natuurlijk. Wij vragen eerst alleen maar een startup, want we hoeven eigenlijk niet te pushbacken. Of ja, soms heel af en toe wel. En we vragen ook natuurlijk een klaring voor de route die we mogen gaan vliegen en voor de departure. En dat vragen we nog wel over de radio. En jullie krijgen dat denk ik gewoon digitaal binnen, toch?
Ja, het ligt een beetje aan het veld. Als ze een digital hebben...
CPDLC.
Dan krijg je die gewoon automaat. En anders moet je soms ook vragen... request departure clearance to.
Ja.
Nou, en dan...
En dan herhaal je dat netjes.
Herhaal je dat netjes. QNH erbij. En dan zeggen ze correct of niet correct. Ja. En dan mag je gaan.
Ja, je hoopt altijd maar dat je het goed terug zegt, hè?
Sorry?
Je hoopt altijd maar dat je het...
meestal wel, toch? Het komt altijd
wel
goed.
Het komt altijd wel goed.
En laatste vraag. Want wij krijgen natuurlijk vaak we gaan vaak de simulator in. We krijgen heel veel mailtjes, heel veel informatie vanuit bedrijven. We hebben een nieuwe regelgeving. Onze boeken, er zijn veranderingen in de procedures enzovoort. Krijg je dat ook? Krijg je dan een mailtje van de fabrikant? Of verwachten ze gewoon van dat jij zelf de boeken ingaat?
Nee, in principe, als de fabrikant echt een update heeft, dan krijg je dat, dat binnen. Dat is denk ik wel minder formeel zoals dat bij jullie gaat. Toevallig zit ik daar in een database en krijg je netjes een mailtje dat er iets veranderd is. Mm-hmm. Natuurlijk als het dan maintenance is, dan is het natuurlijk ook aan het bedrijf wat verantwoordelijk is voor de onderhoud om dat gelijk op te pakken of uit te voeren. Het enige is, jullie hebben natuurlijk eigenlijk een soort van ook company procedures.
Ja, standard operating procedures.
SOPs, ja, die hebben wij niet. Tuurlijk, wij volgen in principe gewoon de procedures die de fabrikant gedaan heeft en de checklisten die de fabrikant heeft opgezet. En als daar een wijziging in is, dan volgen we dat op. Alleen we hebben niet zelf ook nog procedures opgesteld waar dingen in kunnen veranderen.
Nee.
Dus dat is eigenlijk minder. Het enige is, wij krijgen ook wel eens een update natuurlijk van ons hele FMS-systeem. Mm-hmm. Dan kan het zijn dat er een nieuwe feature in zit of iets dergelijks. Ja, dan moet je gewoon kijken in de manual die dan extra uitgevaardigd is van hoe moet je dat gebruiken.
Ja.
Maar echt hele grote veranderingen. Nee, die...
En bijvoorbeeld EASA, wet en regelgeving?
Ja, dat moet ik gewoon zelf in de gaten houden.
Ja, moet je zelf in de gaten houden.
Ja, daar ben ik gewoon zelf verantwoordelijk voor als vlieger. En dat is natuurlijk hetzelfde. Ja, net dat wij natuurlijk ook gewoon alle noodhams moeten checken natuurlijk als...
Zeker. Nee,
als piloten. Ja.
Bij ons wordt het een beetje voorgekoud natuurlijk. Van er is nu weer hele nieuwe wet en regelgeving omtrent alternates. En hoe je een second of een destination alternate...
Ja.
En, type approaches, enzovoort. Maar dat wordt dan wel van tevoren aangekondigd. En dan wordt het uitgeschreven. En er zijn frequently asked questions erover. En dan wordt het wel wat meer. En jij moet het waarschijnlijk gewoon van... Nou, dit is het. Succes
ermee. Het enige waar... Ik ben dan lid van IOPA, zoals dat heet. Dat is de Aircraft Owners and Pilot Association.
Oh ja.
En daar kan je gewoon lid van worden. En ja, die hebben ook allemaal van die nieuwsbulletins. Dus als je dat gewoon volgt en er is echt serieus iets wat in de regelgeving verandert,
Dan staat het daar ook.
Dus je krijgt het via hun mee. Maar het is natuurlijk niet... Ik heb geen baas die dat controleert of ik dat allemaal wel bij...
ook wel lekker, toch?
Dat is ook heel lekker. Maar ja, dat is niet allemaal vastgelegd. Allemaal, dat is mooie procedures.
Oké, mooi. Hey, zullen we nog een jargon van de week doen?
Ja, laten we het even doen. Gooi er even wat in.
Jargon van de week.
Ik dacht, misschien doe je dat nooit. Ik wel. Jargon van de week hebben we... We zitten in de wokkel te roeren. Ken je dat?
Nee, ik ken het niet.
Nee. Dus, je weet wat de wokkel is? De W-O-C-L?
Dat is de window of... Circadian, of wat is het? Nee,
Windows Circadian.
Ja, Circadian, ja.
Ja, weet je wat het is?
Of, nee, niet helemaal. Ik ken alleen de tech.
Ja, term. Dus dat is eigenlijk de tijd dat het menselijk brein geprogrammeerd is om te slapen. Dus dat is tussen eigenlijk 01:59, dus 2 uur 's nachts, tot 6 uur 's ochtends. Of 6 uur 's nachts, of wat je het wil noemen. 2 uur 's ochtends tot 6 uur. En dat is eigenlijk de tijd dat het brein van mensen van... Oké, dit is de tijd om te slapen, te rusten. We zijn niet zo actief. Soms moeten wij wel in die tijd vliegen. Vooral als je intercontinentaal vliegt, dan vlieg je wel eens door de nacht. Toevallig ook met die Tel Aviv. Dan vlieg je een stukje voor 6 uur bij je al take-off. Maar je wordt ook wakker in die wokkel.
Ja.
Nou, dan zeggen we af en toe, we zitten in de wokkel te roeren. Van gewoon zo'n wokkel en gewoon een beetje te klooien. Want je wil eigenlijk helemaal niet wakker zijn rond deze tijd.
Nee, maar dat is natuurlijk ook een beetje... Ja, dat is omdat wij zo getraind zijn... Omdat we altijd gewoon keurig tussen die tijden slapen.
Ja, maar eigenlijk wel. Ja, maar dat is natuurlijk. Brein, nee.
Ja, maar is dat het menselijk brein? Dat is toch aangeleerd?
Het is wel aangeleerd.
Stel,
denk
je
ik.
Zou nu. Ja, hetzelfde met mensen die in de nachtdienst werken. Ga volgens mij 3 weken lang. Gooi heel je dag en nacht ritme om. En je bent eraan gewend.
Ja, oké. Dus maar initieel ben je er niet aan gewend.
Nee, initieel niet.
Dus daar gaat het om. Dus het is niet leuk om rond die tijd te werken. Tenzij je het altijd doet. En je gewoon je hele ritme omgooit.
Kan je er goed tegen?
Een nachtje kan altijd wel, maar mij moet je niet meerdere nachten achter elkaar, tenzij ik het helemaal omgooi.
Maar het scheelt natuurlijk dat jij nog niet intercontinentaal vliegt. Ja, want dan heb je denk ik nog meer last van.
Dan heb je er meer last van, want dan vlieg je ook door de Nederlandse nacht heen, bij wijze van spreken. Of je ziet gewoon 2 nachten geen daglicht. Of 2 dagen.
Dus, nee, maar dan zijn er ook wel eens mensen die dan bewust ervoor kiezen dan toch om de Nederlandse tijd te blijven, toch?
Qua ja, Nederlandse tijd te blijven. Ja. Of na een aantal jaar gaan ze gewoon terug naar op Europa vliegen. Want ja, het is te uitputtend voor hun lichaam bijvoorbeeld.
Ja.
De een slaapt er beter op en kan er beter mee omgaan dan de ander.
Nee, maar dat is natuurlijk ook heel persoonlijk. Ja, weet je, de een kan beter tegen weinig slaap. Of,
ja, zeker, zeker. Dus dat is een beetje het ding. En dan betekent ook, stel jij moet rond deze tijd vliegen, dan wordt jouw flight duty period wordt ook korter. Je mag dan, die wordt dan met, okay, met een factor X wordt die ingekort. En ook je flight duty period.
En dat is company of EASA?
EASA-wetgeving, ja. Want wij moeten bijvoorbeeld ook op een homebase hier. Dus als wij in Amsterdam, moeten wij minimaal 12 uur rust hebben. Of als onze duty langer was, 17 uur bijvoorbeeld, de dag ervoor, moeten wij 17 uur vrij zijn.
Ja.
En op het buitenstation minimaal 10 uur.
Ja.
Ja, gebruiken jullie dat ook?
Nee, in principe hebben wij dat helemaal niet. Je moet gewoon fit to fly zijn.
Ja, inderdaad.
Als ik voor mezelf denk, na 3 uur slaap, ik ben fit to fly, dan is niemand die zegt, nee, dat kan niet, want je loopt uit je uren.
Ja.
Dus ja, dat is anders. En hoe doe je dat? Ik heb gewoon nog een fysiek logboekje. Gewoon zo'n oud boekje waar ik dat netjes inschrijf.
Nee, ik heb het even voor. Ik heb Pilot Log, My Pilot Log. MCC Pilot Log heet het eerst.
Ja.
En nu heet het volgens mij Pilot Lounge, weet ik het.
Ik heb al die tijd al gehad, ik wilde een keer digitaal doen, maar ik ben er gewoon niet aan begonnen.
Ja, Pilot Log heet het. Je hebt ook
Logten Pro. Logten Pro, ja.
Ja, dat heb je ook.
Daar heb ik naar gekeken om dat te doen.
En ik heb dat Pilot Log. Het is allebei hetzelfde. Logten Pro betaal je per maand. En ik heb die Pilot Log. Toevallig heb ik een lifetime abonnement één keer afgeschoten. Dus dat afgesloten. Dus, maar ik heb wel één boekje helemaal volgeschreven.
Oké.
Dus dat vond ik leuk.
Mooi in de kast nog.
Is dat mooie kast.
Met eerste vluchtjes erin.
Ja, eerste vluchtjes erin. En
moet je dat dan ook nog laten aftekenen bij elkaar? Of niet?
Tot mijn ETPL liet ik het wel. Tot ik mijn ETPL haalde, liet ik het wel aftekenen.
Okay.
Dus door de pilot in command waarmee ik toen vloog.
Ja, precies.
1500 uur had.
Ja.
En daarna deed je dan in de simulator, moet je raw data approach vliegen.
Ja.
Die wordt dan ook afgetekend. En dan kan je ETPL aanvragen.
Okay.
En daarna heb ik het niet meer laten aftekenen.
Okay.
Dus maar ik hou wel nu nog steeds elke vlucht mijn uren bij.
En hoeveel uur heb jij inmiddels?
Oeh, wat denk je? Dat is een leuke. Welke prijsvraag
gaan verbinden? Jij hebt veel gevlogen, hè?
Ja.
Hoe lang werk je nu commercieel?
Ja, bijna 10 jaar.
Bijna 10 jaar. Ja. Ik denk dat jij inmiddels wel op iets van 5300 uur zit.
Al 53.
Maar misschien zit ik er helemaal naast.
Nou, hoger.
Hoger?
Hoger, ja.
Nou, 7000 uur.
Nee. Bijna 6500 bijna.
Nou, dat zat ik er niet heel ver
zeker,
af.
Nee, zeker niet. Ja. Nee, ja. Waaronder 400 uur simulator, hoor. Dus uiteindelijk bij 6100 uur gevlogen.
Ja. Ja, ik zit maar op 1100 uur.
Nou, dat is ook niet verkeerd.
Nee, dat is ook niet verkeerd.
Voor een
privé hobby.
Voor een beetje hobby.
Zo,
dat is een hoop, hoor.
Ja, maar is ook hoop. Maar ja, dat is ook logisch. Ik ben in 2016 begonnen en ik vlieg ongeveer 150 uur per jaar. Nou,
ja, dat gaat hard.
Gaat hard.
Ja. Ja, dus daar heb je ook wel het een en ander ervaring.
Nee, tuurlijk. Ja. Dat is ook zo. Maar nog niet de feit. Want heel veel airlines willen 1500 uur als minimum eis, toch?
Ja, anders, ja, vaak wel, ja.
Anders hoef je niet eens te solliciteren vaak.
Klopt,
ik weet niet hoe dat bij KLM is, maar...
Ja, dat moest toen ook.
Ja, precies. Ja, nou, 1500 is veel.
Ja, 1500 is best veel, ja.
Als je dat gewoon op een Cessnaatje ergens in de Caribbean moet maken...
dan ben je aardig vandaag aan het vliegen.
Ben je heel vandaag aan het vliegen.
Dat ding, ja.
Om die uurtjes bij elkaar te hebben.
Ja, dus maar je bent er bijna. Nog 2 jaar.
Nog 2 jaar.
Mag je ook solliciteren?
Kan ik ook solliciteren. Ja. Ga ik lekker
HBO halen.
Bij Qatar of zo.
Ja, bijvoorbeeld. Ja. Leuk in de woestijn.
Ja, dus heel veel geld verdienen.
Daar gaat het om, hè? Nee, daar gaat het helemaal niet om.
Lekker om vliegen.
Ja, ik denk het wel, ja.
Hey, jij zit er alweer op, hè?
Ja, vind ik ook.
Ja, ik vond het weer leuk.
Ja, zeker.
Ook was gewoon leuk om met z'n tweeën gewoon weer even te doen.
Gewoon even
al die gasten.
Al die gasten, ik word een beetje gek. Nee, ik word er niet gek
van.
Nee, juist,
is ook
juist niet.
Leuk.
Nee, maar het is ook leuk dat mensen naar onze zoele stemmen kunnen luisteren.
Precies.
En dat ze ook nog weten wie Geert en Bart zijn, hè?
Yes. Ja. Iedereen die vragen heeft, insturen.
Ja. Kunnen de mensen... onze mooie website vinden.
Nou ja, ik ga ook even naar pilotenpraat.nl. Ja. Kan je natuurlijk ook in je favoriete podcast app luisteren, maar daar zie je ze ook nog allemaal staan. En je kan daar een voice memo achterlaten.
Oei.
Ja, dus als je een vraag hebt, is het nog leuker, want dan kan je hem gewoon inspreken en dan kom je gewoon bij ons met je vraag in de podcast.
Dat is het allerleukste.
Dus druk op die knop met de microfoon.
Zeg wie je bent, wat je vraag is.
Juist.
En stuur hem in.
Ja, en dan tot over 2 weken.
Bedankt voor het luisteren.
Joe.
Joe. Hoi.